onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldig van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 97, het eerste en het tweede vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. Hij vestigt zijn geboom, zijn troon op heilige rijksgeboom voor recht en wijs beleid. Een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door en blaast aan alle zijden hen die de macht bestrijden. Zijn felle bliksem schikt snel door al het werk, verlicht de ganse wereld, kloot het uitbreed, ziet ze nood en ijs en beeft. En zwicht het eerste en het tweede vers van Psalm 97. Van God En wel uit de profetie van Joël, daarvan het tweede hoofdstuk, te beginnen bij vers 21. Ik noem u uit de profeet Joël, het tweede hoofdstuk, vanaf vers 21. En vrees niet, o land, verheugt u en zijt blijde, want de Heere heeft grote dingen gedaan. En vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen, want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en de vijgenboom zullen haar vermogen geven. En gij kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heere uw God, want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid, en hij zal u die regen doen nederdalen, de vroege regen en de spade regen in de eerste maand. En de dorstvloeren zullen vol koren zijn, en de pestkuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik u lieden de jaren vergelden, die de springhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten. Mijn grootheer, dat ik onder u gezonden heb, en ge zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen de naam des Heeren uw God, die wonderlijk bij u gehandeld heeft, en mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En ge zult weten dat ik in het midden van Israël ben, en dat ik de Heere uw God ben, en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. En uw ouden zullen dromen. En uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest geven. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ons koning zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevene die de Heere zal roepen. En de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van het woord. Al het is dat ze gelukkig werden in God met hun zaad, leer ze schuilen in alle noden bij u, Heer. Geef ze betrouwen op dat verbond dat van geen wankelen weet, waarin gij beloofd hebt aan zondaar uit genade het eeuwige leven te zullen schenken, en waarin u van ons vraagt, nu uit dankbaarheid, in een nieuw godzalig leven te wandelen. Heere, maak u ze getrouw, de ouders met hun kinderen, en doe ze staan op die nimmer eindigende goede tierenheden van hem die in het brandende braambos woont, die ook vandaag met zijn kerk nog optrekt en wandelt tussen de zeven gouden kandelaars, en die in Sion bevestigt en schraapt al degenen die u beminnen. Heere, eenmaal is het evangelie uit Azië tot ons gekomen. Nu zijn ze daar vandaan gekomen om hier de boodschap van het evangelie te horen. Wat is uw weg wonderlijk? Laat uw trouw over hun geopenbaard worden. Over dat gezin. Over al deze ouders met hun kinderen. Over ons te staan. En als we ook vanavond willen spreken over de werkingen van uw dierbare geest, paar dan die geest bij uw hoofd. En laat ons hart met uw geest vervuld worden. Opdat ook in ons leven iets van die genade God mocht gevonden worden, die er was in het hart van de apostelen en van degene die het uitroepen. Lieve Heere, wat moeten we dan doen, opdat we zalig worden? Heere, breid uw vleugel over uw erfvolk uit. We zijn samengekomen in uw huis om uw woord te horen. Ga ons niet voorbij. Vervul onze harten met uw genade. Wil om onze zonde en overtredingen niet gram over ons blijven. Doe weg uw gram. Doe uw toorn te niet. Keer af uw wraak. En laat lieflijk, lieflijk licht van uw vriendelijke aangezicht aan ons ontdekt worden. Heere, wil u het neergebogen oprichten. Wil u het bestredene bemoedigen. Wil u het van verstaande nabij brengen. Wil u het van uw vervreemde tot de schaapstal brengen. De onbekeerde bekeren. Tot de rechtvaardigheid en godzaligheid. Opdat ze kwamen om met uw ganse volk u te mogen dienen op deze plaats. Heere, gedenk u aan onze zieken. Die we achter moesten laten in de ziekenhuizen en in de richten. Het zij hier of elders u bekend. Jong en oud. In pijn en smart, in nood en moeite, in bange zorg, u kent ze alle ogen. Die een rouw en droeven is ten neder zit, die deze dag in treuring en in zuchtingen doodbrengt. Wees u aan hun zijde, vertrouw ze, heren, naar de mate van hun druk en schenk ze goede tierenheid. Wil alom met uw gemeente zijn, overal waar uw woord gebracht wordt. Zegen de arbeid en liefde onder de heidenen, opdat daar ook de naam van Jezus Christus werd bekendgemaakt. Geef ook uw dienstknecht hulp uit uw heiligdom en ondersteun hem uit Sion, opdat hij met dit volk het goede woord mocht spreken naar de mening van uw geest en tot de vertroosting van uw erfenis. Hoor ons, o barmhartige en genadige God, ter oorzaak van de eer van uw naam, door de kracht van uw verbond om Jezus wil. Amen. Laat ons dan zingen uit Psalm 87, het eerste, tweede en derde vers. Psalm 87, vers 1, 2 en 3. Dan is de eerste collecte voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk, en dan zal er voor deze keer ook een derde collecte gehouden worden voor het zendingswerk. Deze collecte bevelen wij in zonderheid op de Pinksterdag u van harte aan. Wij zingen u Psalm 87, vers 1, 2 en 3. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd. Op bergen hem gewijd. De Heer die zich in Sion's heil verblijft, bemint het meer dan alle Jacob's steden. En wat er verder volgt in vers 1, 2 en 3 van Psalm 87. woord van God, dat welk u heden wensen te bedienen, vindt u in hetzelfde hoofdstuk van vanmorgen, Handelingen 2, nu echter de versen 12 tot en met 16. Handelingen 2, de versen 12 tot en met 16. En zij ontzetten zich allen en bieden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot haar. Gij Joodse mannen, en gij alle die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zij niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst een derde uren van de dag. Maar dit is het, dat gesproken is door de profeet Joël. In uw zaad, zo sprak de Heere eenmaal tot Abraham, zullen al de volken der aarde gezegend worden. In uw zaad. Dat was in Christus, want hij was in zeer bijzondere zin het zaad van Abraham. Voor zover het vlees aangaat, uit Abraham geboren. In hem. In Christus. In Abrahams grote zoon. Zouden al de geslachten der aarde gezegend worden. Dat is nou al duizenden jaren geleden dat God het gesproken heeft. En wat is er al niet tegen opgekomen? Tegen deze belofte aan Abraham. Hoe heeft het menigmaal niet geschenen, alsof Gods belofte niet voor eeuwig haar vervulling zouden missen? En kijk nou eens wat er gebeurd is. Wat er door alle eeuwen heen gebeurd is. Waar zijn de machtige rijken van Babylon, van Syrië en Assyrië? Waar is het Chaldeense Rijk? Waar is het machtige Romeinse Rijk? Al deze rijken zijn vermalen door de steen die zonder handen is afgehouden. En het koninkrijk van God is haast tot aan de einde der aarde gekomen. In Uza zullen al de geslachten der aarde gezegend worden. God is getrouwd. Zie je wel dat Gods woord waar is? Dat wat God gesproken heeft, haar vervulling vindt dan. Dat niet één woord van al de goede woorden des hier ledig op de aarde vallen zal. Hij doet wat hij gezegd heeft. Eer zullen hemel en aarde voorbij gaan, als dat zijn woord voorbij zal gaan zonder vervuld te zijn. Hier staan we. Daar, bij de tempel staan, of bij een ander huis, waar het dan ook geweest. Daar staan de hele rij. Ze worden genoemd 15 verschillende namen. Daar staan ze als de vertegenwoordigers van de ganse mensheid. En ze hebben de stem van de Heilige Geest gehoord. Dat geluid als van een geweldig gedreven wind. En ze zijn gekomen. En ze hebben gehoord hoe de apostelen, ieder in hun eigen taal, de grote wonderen God aan hun verkondigd hebben. Nee, dit was niet de zogenaamde tongentaal. Daar spreekt het woord van God op een andere plaats. Dit was het in andere talen, in vreemde talen spreken, maar zo dat die Parthers en Medes en Elamieten en inwoners van Mesopotamië het ook werkelijk hoorden. Zo is het met de tongentaal lang niet altijd. De tongentaal, daar zegt Paulus van, als je geen uitlegger hebt, dan kun je beter maar geen tongentaal spreken. Want wat heeft nou de gemeente aan een vreemde taal als er geen uitlegger is? Laat dan die verborgenheden maar voor uzelf. Want u sticht dan uzelf wel, maar u gesticht de gemeente des Heren niet. Over die taal gaat het hier niet. Het gaat hier over dat spreken in vreemde talen, wat in het hele begin, in het hele eerste begin van de christenkerk op een bijzondere wijze aan de apostelen gegeven werd. Nu, als deze mensen in hun eigen taal de grote werken God horen spreken, dan is het gevolg tweeënlei. En zij ontzetten zich al en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En dan het volgende vers. En andere spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Tweeënlei reactie. De Heere Jezus is gekomen als een steen des aanstoots en als een rot der ergernis. Hij is gekomen tot een val en tot een opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. Maar zo is het ook met het werk van Christus door de Heilige Geest. Die Heilige Geest die is gekomen tot een val en tot een opstand en tot een teken dat wedersproken zal worden. Daar zullen er struikelen over Christus. Daar zullen er ook struikelen over de Heilige Geest. En ze zullen vallen. Daar zullen er zijn die in verwondering zullen uitroepen. Oh, wat is dat toch? Die twijfelmoedig zijn over zulke openbaring uit de hemel. Want die geest die is uit de hemel gekomen. De geest uit de aarde spreekt hetgeen wat van de aarde is. Maar de geest die uit de hemel komt, die spreekt wat hij in de hemel gehoord en gezien heeft. Die spreekt goddelijke dingen. En daarom kan de aarde die geest uit de hemel niet zonder meer ontvangen. Daarom gaat de geest der aarde strijd voeren tegen de geest die uit de hemel is. En hier heb je de strijd. Sommigen die slaan hun hand naar de borst en ze zeggen in twijfelmoedigheid, wat wil toch dit zijn? Wat wil toch dit zijn? En ze ontzetten zich daar. En ze werden twijfelmoedig. Zeggende, wat wil toch dit zijn? U merkt dus wel dat dat loven en prijzen van God door de apostelen niet in de eerste plaats door de scharen beantwoord werd met een halleluja. Met een prijzen hier. Nee, nee. Luister eens naar de reactie in het hart van deze mensen die de apostelen hoorden. Zij begonnen zich te ontzetten. Zij werden twijfelmoedig. En ze zeggen, wat is dat nou toch? Wat wil toch dit zijn? Eer de Heilige Geest deze mensen brengt tot de lofverheffing, tot de goddelijke aanbidding, brengt hij ze eerst in de crisis. In de crisis van hun bestaan. Die het gevolg is van het horen van de werken des Heilige Geestes. Van het zien van de wonderen die God uit de hemel brengt op de aarde. Gelezen. Die weghoudt God nog met zich uit. Wanneer die Heilige Geest tot ons komt, dan wekt hij in ons hart niet allereerst die lofprijzing, dat hooggestemde Hosanna gezang, maar dan wekt hij in ons hart eerst ootmoedigheid, ontzetting, vertwijfeling, ontdekking. Dan wekt hij eerst deze uitroep, wat wil toch dit zijn? Heer, dat heb ik nog nooit gehoord. Wat is dat wonder? Wat is dat vreemd? Wat heeft dat toch voor mij te betekenen? Dat nog zo. Als Gods geest, als de bliksem uit de hemel, inslaat in de duistere ruïne van ons hart, dan gaan we het eerste de verwarring zien die er bij ons is. Die Heilige Geest maakt geen verwarring. Die Heilige Geest die komt juist om alles te ordenen. Maar die ontdekt ons aan de verwarring. De verwarring die er in ons hart is. We verstaan het woord van God niet. En we verstaan het heil in Christus niet. En we verstaan de goede boodschap niet. De Heilige Geest die wekt een gezicht van de verwarring. Van de ruïne die er in ons leven is. En dan zeggen we, wat wil toch dit zijn? Dan worden we twijfelend. Maar dan gaan we dat ook uitroepen. Uitroepen aan God. Dan zeggen we, Heere, wat is dat nou? Zo heb ik het nog nooit gehoord. Nog nooit. Ik heb altijd gedacht dat die weg des heils zo en zo en zo en zo lag. Maar nou hoor ik het anders. Wat wil toch dit zijn? We worden twijfelmoedig. We gaan onszelf niet meer vertrouwen. We weten het niet meer. We gaan bidden. En ik heb vanmorgen gezegd en ik herhaal het. Bidden. Dat is afstand doen van je weten en van je kennen en van je kunnen. Bidden, dat is zeggen, Heere, ik heb het niet en ik weet het niet en ik kan het niet. Maar wil u me helpen? Ik kom u om genade smeken. Zie, dat is de eerste vrucht van het lofprezen van de apostelen. Wanneer die scharen de grote werken God in hun eigen taal hoort spreken, in hun eigen taal. Dat wil zeggen, in hun moedertaal. En iemand kan in zijn moedertaal het diepst worden aangesproken. Daar is geen enkele taal waarin we zo verstaan wat tot ons gezegd wordt, al zijn we nog zo bekwaam in vreemde talen, dan onze moedertaal. En in onze moedertaal kan men ons aanspreken dat het diepste roeselen van ons hart geroerd worden. Nu, zo is het geestelijk ook. God spreekt deze mensen aan in hun moedertaal, naar hun eigen spraak, naar de spraak die ze verstaan, die diep in hun hart ingaat, dat doet God nog. Hij spreekt ieder aan in de weg waarin hij leeft, ieder overeenkomstig de omstandigheden waarin hij leeft, ieder spreekt hij aan naar aard en gezindheid. Hij spreekt ons aan zo, zoals hij ons ziet, in onze moedertaal, in de verborgenheden van onze overleggingen. En dan komt die geest en die ontdekt ons zo, dat we goed weten dat hij niet onze buurman bedoelt. Dan wordt er wel eens zo gepreekt dat hij zegt, ja dat was nou niet voor hem. Dat was nou niet voor haar, dat was voor mij. Dan wordt er wel eens zo gepreekt dat we alleen in de kerk zitten. Al zitten er misschien 850. Alleen in de kerk. Dat doet niet ik, maar dat doet de geest van God die het woord dient. Die het woord aandrijft. Dan wordt het woord voor mij gesproken. En dan zeg ook ik. Heren, wat wil toch dit zijn? Heren, wat betekent dit toch? Ik kom er niet meer uit. Het is niet duidelijk voor me. Nee, in tegenstelling. Ik zie dat mijn leven toch maar een grote chaos is. En dat ik met alles wat ik ben en heb en kan, maar een grote mislukkeling ben. Heren, wat wil toch dit zijn? Dat is de ene zijde. En de andere zijde is, ze zijn vol zoete wijn. Ze zijn zat. Ze zijn dronken vol zoete wijn. Zoete wijn, dat wil niet zoiets zeggen wat wij misschien in de volksmond noemen een zoet wijntje. Hè? Een slap drankje. Maar zoete wijn, dat wil zeggen de wijn die uit druiven geperst is. Die nadat ze afgesneden zijn van de wijnstok, enige tijd, soms enige weken, hebben liggen gisten in de zon. En dan is daar een bepaald proces in die druiven ontstaan, waardoor er dus een hoog percentage alcohol in komt. Als die druiven geperst worden, dan is het niet de gewone most, maar dan is het een zoete, sterke drank. Platweg door de apostel genoemd, zoete wijn. Dus die spotters die zeggen, ze hebben te veel sterke drank gedronken. Ze zijn zat, ze zijn dronken. Je kan niet van hun sprake aan, hoor ze maar eens. De een spreekt zo en de ander spreekt zo. U merkt wel, het werk des geestes wordt niet door allen verstaan. Het werk des geestes brengt sommigen in de diepte der vertwijfeling. En anderen die stellen er een wetenschap tegenover en die zeggen niks van aantrekken. Gewoon je eigen gang van. Die mensen die zijn niet goed bij de hoofd. Niet goed bij de hoofd. En zo ze goed bij de hoofd zijn, dan zijn ze zat, dan zijn ze beneveld. Dus toch niet goed bij de hoofd. O, dat is de vrucht van de prediking altijd, dag en nacht, in de kerk, onder het woord van God gekomen, heeft de prediking of deze, of die uitwerking. De prediking heeft deze uitwerking, dat we zeggen, o mensen, of liever nog, ach heren, ik weet het niet meer. Ik word twijfelmoedig in mijn hart. Ik word verslagen. Ik ben ontzet over hetgeen ik van u gehoord heb. Of we gaan eraan voorbij. En we zeggen, ja, ze kunnen me zoveel vertellen. Die man die weet ook niet alles. Ze zijn zat. Hij is dronken. Ja, zult u zeggen. Maar dat is dan toch wel de uiterste consequentie. Ja, maar in feite is het hooghartig aan het evangelie voorbijgaan niet anders als wat deze mensen doen, spotten. Want die spotters, die zitten niet alleen in Hilversum. Die spotters, die zitten niet alleen in de bioscoop. En die spotters, die zitten niet alleen aan het strand. Maar die spotters, die zitten ook in de kerk. Je kan zo spotten dat iedereen hoort dat je spot. Maar je kan ook zo spotten onder een kleedje van vroomheid, van schijnheiligheid, toch aan het woord van God voorbij gaan. Net doen alsof God tot een ander praat. Je hoort het woord, je hoort de zegeningen van het verbond voor het volk, je hoort de oordelen en de vloeken voor degenen die in hun eigen gekozen wegen gaan, en je neemt het alles voor kennisgeving aan. Je zegt, oh, het zal wel zo zijn, zo heb ik het altijd gehoord, zo heeft men het nou eenmaal altijd verteld, en je gaat er hooghartig aan voorbij. Dan behoor je toch tot de spotter. Want er is maar, het is van tweeën één. Je behoort bij de mensen die verslagen worden in de hart, of je hoort bij de mensen die spotten met het evangelie. Er is geen neutraliteit ten opzichte van het evangelie. Je moet ja zeggen of nee. Zwijgen kan je niet. Dat woord komt zo dicht op je hart dat je er antwoord op moet geven. Met je leven, met je woorden misschien, maar meer nog met je leven. Je moet beantwoorden aan dat evangelie van Gods genade door te gaan buigen in de praktijk van je leven. Of je moet aan dat evangelie voorbij gaan en je eigen wegen kiezen. Maar weet dan wat de apostel zegt. Dat degene die de Heere Jezus Christus niet lief hebben, die zijn een vervloeking. Maranatha, Jezus komt. En bij welke van die twee behoort u nou? Want het is erg als je nog nooit verslagen geworden bent onder de prediking van het evangelie. Dan hoor je bij de andere kant, bij de spotter. Een vrome spotter misschien. Een spotter waar de mensen niks van merken misschien. Een spotter die zijn spotzucht bedekt door een kleedje van vroomheid. Maar God kijkt er doorheen. Het is of liefhebben of haat. Het is verslagen worden en verbroken worden en gaan bidden aan God. Of het is je hart verharden. Eén van twee. Zo werkt de Heilige Geest. Kan hij dat? Jezus zegt, ik ben gekomen om het zwaard op de aarde te brengen. En vuur. Ja. Niet dat dat evangelie op zichzelf dodend is. Dat niet. Maar de kracht die tegen het evangelie opkomt. Die helse macht. Die eigenzinnigheid. Die eigen gereisdheid. Die eigenwillige godsdienst. Die één ding gemeen is. Weigert te buigen onder het juk van Jezus Christus. Of dat je nou zegt, ik geloof niet wat je preekt. Of dat je zegt, ja hoor, ik geloof het allemaal. Maar je kan jezelf nou eenmaal niet bekeren. Ja, dat zijn ook van die fijn geslepen bespottingen van Jezus. Dat is een bespotting van Jezus. Dat is een vanjewerpen van het woord van God. Straks zullen we er nog verder over spreken. Zoals God belieft. Maar je hoort bij de spot. O, laat dat nou eens wegen op je ziel. Draag dat nou eens mee. Als je nog niet in die verootmoediging aan de voeten des Heeren smekende bent, zoals deze mensen. Straks dan zouden ze het uitroepen. Nog één stapje verder. Dan zal Petrus zeggen, mensen, jullie hebben Jezus gedood. Je hebt de vorst des levens aan het kruis gehaald. Je hebt je zaligmaker om hals gebracht. Je hebt hem aan het kruis gehaald genageld die je van God gegeven was. Als een heiland, als een losser en als een redder. En dan zullen de harten scheuren. De harten van deze twijfelmoeder. Want de Heilige Geest laat ons niet los. Voordat we het bekennen. De hand gehad hebben. In de moord van de Zoon van God. De Heilige Geest gaat net zo lang door. Met zijn ontdekkend werk in ons leven. Totdat we zien. Dat we Gods hart in stukken gescheurd hebben. Dat we Gods liefde vertrapt hebben. En dat we Gods genade van ons geweerd hebben. Want dat heeft het volk der Joden gedaan. In de kruisiging van de Christus. Maar dat doen wij in de verwerping van het evangelie. Het is van tweeën. Of we buigen daar aan die voet van het kruis. Of we blijven Christus handen en voeten doorboren. Met de nagelen van onze zoon. En u rust de Heilige Geest niet in het hart van deze mens. Van die twijfelmoedigen. O, ze kunnen van zichzelf wel eens bang zijn dat de twijfelmoedigheid zal weggaan. En dan worden ze nog twijfelmoedig. Dan zeggen ze, Heere, ga nou ook de indrukken van mijn zonde al weg. En de indrukken van uw hoogheid en van uw majesteit, waar ik zo verbrijzeld onder nederlig, dan worden ze twijfelmoedig, omdat ze de twijfelmoedigheid voelen wij. Dat is een kenmerk van de oprechtheid. Niet dat ze op zichzelf die naarheid en die angst begeren, maar ze gevoelen dat wanneer ze die ellende zien, wanneer ze die smaad en die smart God hebben aangedaan en daarover rouw bedrijven, ze gevoelen dat God het zo waardig is als ze hem al hun zonden en hun schuld beleiden. En ze gevoelen ook dat het Gode wel behagelijk is om in het stof neergebogen te buigen onder die hoge God. En daarom hebben ze smaak in deze twijfelmoedigheid en in deze hulpeloosheid. Daarom hebben ze smaak in deze ontzetting. Zie geliefden, ik zeg, die Heilige Geest die houdt niet op. Voordat ze straks zullen zien en bekennen en beamen dat ze hun handen geslagen hebben aan de Heilige Israël. En dan is het tijd voor de apostel Petrus en de elven om tegen deze mensen te zeggen, ja, gij hebt hem wel gedood. Gij hebt hem aan het kruis gehangen. Maar dat bloed van hem die gij gekruisigd hebt, dat reinigt van alle zonde. Kom tot uw rechter en hij zal uw redder zijn. Kom tot die gedode Christus en hij zal zijn dode armen om uw dode ziel uitstrekken. En ge zult met hem uit het graf opstaan. Ge zult levend worden met hem. Zie, dat is de prediking. Straks, tot deze twijfelmoeder. Potters, die gaan door. Die gaan door. Potters, die of hooghartig of bruut aan dit woord van God voorbij. De Heilige Geest werkt scheiding. O, wat is het gelukkig, geliefden. Indien die Heilige Geest nog niet ophoudt met ons te twisten. Want Petrus verheft zich van zijn zetel. En die gaat spreken. Tot deze twijfelmoedigen, maar ook tot deze spotters. Daar is nog een evangelie, ook vandaag nog. Voor de spotters, hoe lang we weten niet. We weten niet. Gods goede tieren heden, die zijn nu nog over ons uitgebreid. De apostelen, ze hebben niet voor zichzelf gestreden. Ze hebben bemerkt dat ze waardig geacht werden smaadheid te leiden om Christus wil. Immers, is het zo ook niet gegaan met Christus? Waar de hemel werkt, daar werkt de hel ook. Waar de geest van Christus komt om harten voor zich op te eisen, daar zet de duivel zich schrap. Ze hebben van Christus gezegd, hij is een wraak en hij is een wijnzuiger. Hij is een vriend van tollenaren en van zondaren. Deze ontvangt de zondaren. En hij eet met hem. Ze hebben van hem gezegd, hij is van de duivel bezeten. Hij werpt de duivel in huis, zeiden ze, door Beelzebul, de overste der duivel. O spot is zo venijnig. Soms kunnen we nog spreken in het debat met anderen. Maar wanneer er gespot wordt, dan wordt het hart vaak toegesnoeid. Dan wordt de mond vaak gesloten. Maar hier zien we dat die kracht des Heilige Geestes zo sterk is als het bruisen van de wijn. Want hoeveel te meer hij ingebonden wordt, hoeveel te meer de kracht geopenbaard is. Als Petrus dan hoort dat ze hem en de elfen die met hem zijn bespotten, dan gaat hij staan. En dan staat er, dan verheft hij zijn stem. En dan spreekt hij tot haar. O Petrus, zijn geloof is gewacht. Hij die even tevoren voor een dienst maakt, zeiden zijn meester niet te kennen. Hij staat hier voor een schare van vele duizenden. En hij roept het hen toe. Gij Joodse mannen. En gij alle die te Jeruzalem woont. Dit zij u bekend. En laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt. Want het is eerst de derde uren van de dag. Hij wil zeggen. Het is pas aan de morgen van het Pinksterfeest. De derde uren van de dag. Dat is voor ons ongeveer 9 uren in de morgen. Hij wil zeggen, die op een feest dronken is, die is toch niet 's morgens om 9 uur al dronken. O, hij heeft zelfs nog een woord voor spot. Ja, geliefden. Dat komt omdat die vette stroom van Gods genade zijn ziel bewoog. Hoeveel te dichter dat je bij Jezus leeft, hoeveel te lager dat je af kan dalen. Hoeveel te dichter dat je bij Jezus leeft, hoeveel te dieper dat je kan buigen. Dan kan je onder het grootste schot, kan je nog buigen. Dan kan je onder de grootste spotten nog buigen. Dan heb je nog een woord voor de meest goddeloze. Dan zeg je met dat oude mannetje wat ik eens hoorde zeggen. Ach, zegt hij, God heeft ze nog gedragen. Zou ik ze dan niet verdragen? Ja, als we dan zien dat God die spotten de mond niet voor eeuwig snoert, dan zeggen we, zou het woord van God misschien ook in zijn hart nog kracht kunnen doen? En omdat ze nu met die geest van Christus begiftigd waren en zo nauw aan Christus verbonden, konden ze zelfs nog een woord op de spotters spreken. Dan staat hij op en dan zegt hij tot die spotters, wees niet al te goddeloos, want deze mannen die hebben geen sterke drank gedronken. Ze zijn niet dronken, maar dit is het wat God gesproken heeft door de mond van de profeet Joël. Hier haalt hij de profetie van Joël aan. Joël, die heeft eenmaal geprofeteerd in donkere, bange dagen. Het oordeel God was over het volk van Israël gekomen. En het land lag uitgeteerd door zomerzonnetjes. De springhaan en de kever waren gekomen en de rups. En er was geen water om nieuw gras en nieuw groen te doen uitspruiten. Het ganse land was als een zandwoestijn voor het aangezicht van haar inwoners. Alles treurde, alles kweelde, want er was geen water. Ter oorzaken van de grote droogte heeft Joël geprofiteerd. En als dan dat oordeel over het volk gaat, dan roept hij de priesters en de levieten, opdat ze komen om te wenen, tussen het voorhof en tussen de altaar. Laat de priesters des Heeren knechten staan, tussen het voorhof en tussen het altaar. En laat ze zeggen, spaar uw volk, o God, en geef uw erfenis niet op. En dan hoort de Heer. Wanneer ze daar tussen het altaar, de plaats der verzoening, en tussen het voorhof, de plaats waar de gebeden opging, stond, dan hoorde God ter wille van dat op. En dan opent God de hemel. En dan laat hij een milde regen op zijn bezwijkend erfdeel neervallen. Zodat de weide der woestijn weder jong gras voortbrengt. En dan spreekt Joël over deze zegen heen. Profetisch van die grote zegen. Van de zegen van de Pinksterdag. Maar ook daaroverheen. Van die grote zegen aan de eindtijd der wereld. Dat doen de profeten wel meer. dan pakken ze de komst van Christus samen met zijn wederkomst. En dan zien ze dat als één komst. Het is ook in feite één geheel. Het is één groot godswerk waarin de Heere zich verheerlijkt en zijn volk samen. Dat doet die profeet Joël hier ook. En daar grijpt nu Petrus naartoe. Dus Petrus gaat daar niet zijn bekering vertellen, dat had hij gerust mogen doen, want dat was echt waar, dat was niet in een hoek geschied. Hij zou kunnen vertellen van zijn bevinding in de zaal van Caiaphas. Hij had kunnen vertellen van hetgeen die daar buiten beleefd had toen hij bitterlijk wees. Hij had kunnen vertellen van de paasmorgen toen Jezus hem verschenen was. Maar dat doet hij niet. Hij grijpt terug naar de schrift. Naar de schrift. Naar het woord van God. Dat heeft Jezus ook altijd gedaan. Die heeft altijd gegrepen naar de schrift. En toen zegt hij, mensen, Israëlitische man, inwoners van Jeruzalem, dit is het wat God gesproken heeft. O, spot toch niet. Want het is het werk van God. Als gij dit niet als Gods werk ziet, dan zit dat in de blindheid van uw ogen. Maar niet in het werk van God. Het is het werk van God. Joël heeft er eens van gesproken, zegt hij. Want die heeft gezegd, en het zal zijn. In de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouders zullen dromen dromen. En wat betekent dit eigenlijk? Ach, hier spreekt Joël als een profeet van het Oude Testament in oud-testamentische bewoordingen over het heil van het Nieuwe Testament. Want onder het Oude Testament openbaarde de Heer zijn wil in dromen en gezichten en profetieën. En nu spreekt Joël, die 1000 jaar voor de uitstorting van de Heilige Geest dit geprofeteerd heeft, die spreekt dus tot dat bondsvolk onder de schaduwen op oud-testamentische wijze. Maar van het heil van het Nieuwe Testament. En hoe zal dat heil dan zijn? Wel nu, hij zegt, dan zal het zo zijn dat in het laatste van de dagen, dat is de dag van het Nieuwe Testament, dan zal God zijn geest uitstorten op alle vlees. In de eerste plaats op vlees. Vlees in de Bijbel betekent zondig vlees. Alle vlees heeft zijn weg voor God verdorven. Vlees en bloed kan het koninkrijk van God niet beërven. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich de wet Gods niet, want het kan het niet. Dat is dat vlees. En nu zegt de profeet Joël, er zal een tijd komen dat God op het vlees zijn geest zal uitstorten. Dat vlees dat is net zo dood en net zo dor als die opengescheurde akker onder die grote droogte in de dagen van Joël. Maar zegt Joël, zoals God nu zijn regenstromen geeft, zo zal die eenmaal op zijn verscheurde erfenis met zijn heilige geest nederdalen. Zo zal die nederdalen met zijn geest. En dan zal die op alle vlees komen. O, dan zal dat vlees door de geest vernietigd worden. Dus dat wil kort en goed zeggen, dan zal God zondaren tot hem bekeren. Ja, dat heeft de Heer alle eeuwen doorgedaan. Maar nu is dit het wonder, zegt Joël. Dan zal de geest van God komen op alle vlees. Bruin vlees, zwart vlees, geel vlees, rood vlees, blank vlees. Dan zullen alle volkeren zijn stem horen. Tot aan de einde van de aarde. Op alle vlees. Maar het heeft nog meer te betekenen. Want onder het oude verbond kwam de geest ook op de profeten. Soms op de priesters, een enkele keer op de levieten. Maar het waren allemaal uitzonderingen. Maar dan, zegt Joël, dan zal de geest komen op alle vlees. Dan zal er geen onderscheid meer zijn tussen de priester en de Israëliet die daar komt om zijn offertje te brengen. Niet omdat de priesterstand is opgeheven, maar omdat onder het Nieuwe Testament al Gods kinderen tot priesters gemaakt zijn. Want het ambt van het Nieuwe Testament is het priesterambt, het koninklijk ambt en het profetisch ambt, het ambt aller gelovigen. Och, op al het volk profeten waren, heeft Mozes gezegd. Nou, dat is met de Pinksterdag waar geworden. Met de Pinksterdag is de ganse kerk van Christus door de Heer als ambtsdrager gesteld in het midden van de wereld. Nou zal die geest van God komen op alle vlees. Op alle vlees. En staat het, nu zullen Nu zullen uw zonen en uw dochters profeteren. En uw jongelingen gezichten zien. De zonen en de dochters en de jongelingen. Ach, Salomo zegt er van de dwaasheid. Die is in het hart van de jongeling gebonden. Juist in het hart van de jonge mensen. Bruist de stuwing van het leven naar de zonde. Juist in het hart van de jonge mensen is er zo'n betrekking op al dat mooie van deze wereld. Ze hebben de bitterheid en het schijnschoon ervan nog niet gezien. En daarom grijpen we juist in onze jeugd zo naar alles wat mooi en schitterend is. Al is het nog zo zonde. Maar dan zegt Joël, nu zullen die jongens en die meisjes, die krachten hun leeftijd in de dwaasheid en in de genietingen van het vlees willen leven, die zullen wanneer die geest wordt uitgestort, dan zullen ze gaan spreken over het woord van God. O, dat is het heil van het Nieuwe Testament. Dan zijn het niet meer alleen de oudsten die de raad van God mogen vertellen, maar dan zijn het ook kindertjes die Jezus tot hem noemt. En hij zegt, en van jullie is het koninkrijk der hemel. Dan zijn het ook jongens en meisjes met wie hij dat nieuwe verbond opricht. Die in hun jeugd mogen gaan spreken van de liefde God. Die in Christus hun geopenbaard is. Dat zal zijn onder het Nieuwe Testament. Zegt Joël. In die dag. En de ouden, die zullen dan dromen, dromen. U weet wel, dromen, dromen. Dat doen we in zonderheid in de jeugd. Als we jong zijn, als kind. Dan kan je soms het meeste dromen. Hoeveel de ouder we worden, hoeveel de minder we over het algemeen dromen. Maar nu zegt de Heere door de mond van Joël, nu zullen die ouden, die zullen weer jong worden. Die zullen weer dromen, dromen. Die zullen dus met God gemeenschap hebben. Als jong en fris. Ja, dat heeft de Heere gezegd door de mond van Jesaja. Die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. De kracht vernieuwen. Dat wil dus zeggen, ze zullen telkens aftakelen. Aftakelen in de strijd. Aftakelen in de oorlog tegen de zon. Maar die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Die ouden, die zullen weer jong worden. Door de kracht van hun heilige geest. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden. Op de slaven en op de slavinnen daar krijgen. Die waren onder het Oude Testament maar een aanhangsel van het huis van hun Heer. Ze waren rechteloos. De baas mocht met hen doen wat hij wilde. Maar nu zegt de Heer, die zal ik vrijmaken. Door mijn heilige geest, ik zal ze vrijmaken. Want ook op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profiteren. Dat wil zeggen, die slaven en die slavinnen, die moesten vroeger de mond maar houden. Die hadden niks te vertellen. Maar onder de nieuwe dag, dan zullen de dienstknechten en de dienstmaagden, dan zullen de armen en de berooiden, dan zal aller afschrapselen aller uitvaartsel profiteren van de heerlijkheid van God Jezus in Jezus Christus. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tegen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grootte. En door lucht de dag dat Heere komt. Dan wordt de ganse aarde door Joël betrokken. In het werk van die heilige geest. Ja, zegt hij. Ik zal wonderen geven in de hemel boven. Tekenen op de aarde beneden. En wat zul dat zijn? Bloed en vuur en rookdamp. En dan ziet hij heen naar de grote eindtijd. Dan zegt hij. Straks zal de zon haar licht niet meer behoeven te geven. Want dat al God zelf het licht van de nieuwe Godstad zijn. En het lam haar kaars. En dan zal de maan die haar licht van de zon ontvangt. Slechts het bloed der gedoden weer spiegelen. De maan zal rood worden als bloed. In die grote eindtijd. Die we haastig tegemoet gaan. Ja, we leven reeds in die laatste dag. In die dag van Christus wederkomst. Waarin de zon veranderd wordt in duisternis. En de maan in bloed. En nu zegt hij, en ik zal wonderen geven in de hemel. En tekenen op de aarde. En wat zijn die tekenen op de aarde? Dat zijn de tekenen van de oorlog. Bloed en vuur en rookdamp. Dat zijn de drie tekenen van de oorlog. Waar de oorlog is, daar is bloed. En waar de oorlog is, daar is vuur. En waar de oorlog is, daar is rookdamp. Dat betekent dat dat werk van die Heilige Geest hier op de aarde zal zijn als slagorde des Heer in strijd gewikkeld. Dat wil zeggen dat dat werk des Geestes zal voortgaan dwars door de tegenstand van de wereld. Zo hevig, er staat indien de dagen niet verkort werden, om daaruit verkoren wil, er zou geen vlees behouden worden. Bloed en vuur en rookdamp. Ja, dat hebben we gezien van het begin van de Nieuw-Testamentische kerk. Wanneer de christenen als fakkel in de tuinen van keizer Nero branden, dan zien we daar het bloed, dan zien we daar het vuur en dan zien we de rookdamp. Wanneer de Waldenzen ten dode toe vervolgd worden, wanneer de voorlopers van de hervorming, zoals Savonarola, Wyclef, Johannes Hus en zoveel anderen ten dode gedoemd worden, aan de brandstapels hun leven moet op de brandstapels en aan de moordstaken hun leven moeten eindigen, dan zien we daar de weg van de geest, bloed en vuur en rookdamp. Dan zijn er in de 80-jarige oorlog vele duizenden gestorven, wreed vermoord, zodat de aarde van Nederland gekleurd is met het bloed van de slachtschapen van Christus door bloed en vuur en rookdamp. Zo komt de tijd dat de Gog en de Magog zich verbinden zullen tegen het erfdeel des Heers en dat de grote slag, de slag te Armageddon, plaatsvinden zal. Waar het bloed zal rijpen tot aan de tomen der paarden. Dat wil zeggen, waar de strijd gestreden zal worden. Tot op leven en dood met bloed en vuur en rookdamp. En al is het nu waar, dat we in deze tijd dan die letterlijke beelden van deze verschrikking, van deze strijd niet zien. Het gaat toch door. Ook vandaag houdt de driehoofdige vijand niet op de erfenis des Heren aan te vallen. En ook vandaag is er bloed en vuur en rookdamp ter wille van het werk van de Heer Jezus Christus. Ook nu, wanneer Gods geest zich in ons hart uitstort, ons tot het nieuwe leven wekt, dan komt er ook in ons persoonlijk leven iets van die strijd. Die strijd op leven en dood. Die strijd waarin we leren alleen te steunen op de gerechtigheid en de genoegdoening van de gekruiste Christus. Die strijd waarin menigmaal bloed en vuur en rookdamp onze ziel zo beangstigen, dat we zeggen, ach Heere, ik zal nog omkomen in de strijd. Ik zal nog ondergaan in deze verschrikking. Want het is waar, we behoeven niet op de moordschavotten te staan om bestreden te worden door de vorst der duisternis. We hebben de strijd niet eens tegen geest en tegen vlees en tegen bloed. Maar we hebben de strijd tegen de geestelijke boosheden en de machten in de lucht. We hebben de strijd tegen de vorst der duisternis. En niet in het minst hebben we de strijd tegen ons eigen ongekruisigd ik. En ik zeg nog eens, die niet in deze strijd is ingewikkeld, behoort bij de spotters. Het is van tweeën één. Of we leven in deze strijd. En dat zal dagelijks in ons leven openbaar komen. Wat denkt u wanneer de vijand met verfijnde middelen de strijd voert tegen ons? Wat denkt u van de moderne cultuur, waar we toch alles zo nauw mee te maken hebben? Wat denkt u van de geest van het materialisme? Wat denkt u van de moordende, ik zeg moordende schriftkritiek, die door de zogenaamde wetenschap blad voor blad uit de Bijbel scheurt? O, wie zal bestaan, indien de geest des Heren geen dam opwerpt tegen deze bedriegers, die aan alle zijden de kerk van Christus zijn binnengekomen, en die de harten van onze jonge mensen in zonderheid door hun schoonschijnende redenen trachten af te trekken van de aloude leer en van de waarheid zoals God ze ons voorgehouden heeft. Want ouders, daar gebeurt veel meer op de scholen, en nu bedoel ik in zonderheid die scholen waar het woord van God niet zonder meer het richtsnoer is van alle onderwijs, van alle handelen en van alle spreken, als dat wij ouders nu nog beseffen. Van alle kanten sluit de geest der wereld het hart van onze jeugd binnen, ook op een godsdienstige wijze, om door de weg van de zogenaamde wetenschap het woord van God dat alleen voor de eenvoudige wijsheid is, tot een steen des aanstoots te maken. Oh, dat is een, dat is op het slagveld strijden. Denk eraan. Bewaar dan het pand wat ons toebetrouwd is. Bewaar het, ook in de dagen der jeugd. Dat is die strijd met bloed en vuur en rook. En u staat er aan het einde van dit feest. Want u zult zeggen, moet je nou op dat heerlijke Pinksterfeest spreken van bloed en vuur en rook. Dan ja, luister, ook dat is evangelie. Want dit zegt God ons, opdat we aan God zouden gaan roepen. Want er staat, en het zal zijn. Het zal zijn dat een iegel is, die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal zijn. Een iegel. Dat kon onder het Oude Testament niet. Onder het Oude Testament moest je eerst bij Israël zijn ingelegd. En dan kon je zalig worden, anders niet. Maar nu onder het Nieuwe Testament een iegel. Een iegel van welk volk hij ook stam, van welke kwaliteit, van welke natie, van welke taal of van welke tong, uit welk gezin die ook komt. Een iegelijk, jong of oud, man of vrouw. En dan is dit de voorwaarde, dat je de naam des Heren aanroept. De naam des Heren aanroept. Daar wordt natuurlijk niet mee bedoeld, dat je enkel maar die vijf letters zal zeggen, van Jezus naam, maar daar bedoelt dat je die naam des Heren, de naam des Heren, dat is God zelf. God en zijn naam zijn één. Dus het betekent dat je God aanroept. Dat je God zo aanroept dat je zonder God niet leven kan. Dat je God zo aanroept dat je maar één redder meer over hebt in de hemel en op de aarde. En dat is God. En u zal een iegelijk, die nu die naam des Heren aanroept, die zal zalig worden. Dat wil zeggen, die zal met God vervuld worden. Die zal vrede en leven beërven tot in eeuwigheid. Oh, dat is nou het eind van dit deel van de prediking van Petrus. Bloed en vuur en rook dan. Maar daar laat hij het niet bij. Dan zegt hij geen naam. Dan zegt hij, dit heeft God ons gekomen. Opdat een iegelijk die de naam des Heren aanroepen zal zalig worden. Dat is nou de boodschap van Gods genade. Oh, nu hebt u geen voorwens gezien. Nu kunt u niet naar huis gaan en zeggen, ja, ach ja, ik zou wel eens willen weten of dat het nou ook voor mij was. Dan zeg ik u in de naam des Heren, wie dat ge ook zei, dat een iegelijk. Een iegelijk, wat u dan ook geweest zijt, al heb u dan met vele boleerders geboleerd, dat een iegelijk, die de naam des Heren zal aanroepen. Daar kunt u niet tussenuit. U kunt van deze plaats niet gaan. U moet Jezus uw ja-woord gegeven te hebben, of u blijft een spotter van tweeën. U zult geantwoord hebben, eerst straks het amen klinken zal. Dan zult u in uw hart geantwoord hebben, dan zult u twijfelmoedig worden. En de naam des Heren gaan aanroepen, waaraan God de zaligheid verbonden heeft. Of u zult een spotter blijven, en dan moet u uw eigen pak dragen. Nu. En straks in de dag van het gericht. Hoor toch het woord des Heeren. Hoor toch de stem van Jezus. Nu wordt hij u nog verkondigd. Straks dan zal Petrus het zeggen. Tegen die mensen die in twijfelmoedigheid vragen. Kunnen wij ook nog zalig worden. Dan zal hij zeggen, ja, een iegelijk. Een iegelijk. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen. En alle die daar verder zijn. Zoveel als er de Heeren onze God toeroepen zou. Nou. Wat ga je daar nou mee doen? Wat ga je nou met dat woord des evangelie doen? Een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen. Dat heeft Joël gezegd, dat heeft God gezegd. Wat ga je daar nou mee doen? Stel het nou toch niet langer uit. Stel het toch niet langer uit. Morgen kan het te laat zijn. We weten niet hoe oud we worden. De dood waart rond. Elk ogenblik kan die toeslaan. We worden er ook mee geconfronteerd in het midden der gemeente. Ook in de jeugd, in de kracht van het leven. Als we niet te missen zijn. Niet te missen zijn voor onze vrouw. En niet te missen zijn voor onze kindertjes. En niet te missen zijn voor onze ouders. Dan komt God met de majesteit van de dood. En die neemt ons weg. En horen we dan bij de spotters? Of horen we dan bij de aanroepers van Gods naam? Dat eist een antwoord. En als u dan bij de spotters behoeft. En als u zegt, nee, dat woord, dat, dat heeft me nog nooit twijfelmoedig gemaakt. Dan zegt de Heer vanmorgen, ook vanavond, dan is het nog niet te laat. Want een iegelijk die nu, in deze eindtijd, de tijd van bloed en vuur en roofdag, de tijd waarin Satan zijn spiegel toespit tot het erfdeel dat is, de naam des Heeren aan zal roepen, die zal zagen. O gezegend zijn, indien ge tot de aanroepers van Gods naam komt, indien ge uw eigen gerechtigheid leert prijsgeven bij de ontdekkingen van de Heilige Geest, en indien ge als zondaar de toegang tot de geopende genadetroon van God leert zoeken. Indien ge tot Petrus, ja tot God zelf komt, met de smeekbeden: Heere, kan ik dan zalig worden? Ik die mijn hand geslagen heb aan de heilige Israël. Ik die al uw geboden overtreden heb en tegen al uw wetten gezondigd heb, Heere, kan ik ook nog zalig worden? Nu, indien uw hart zo voor God, dan zeg ik u in de naam van Jezus Christus, dat heden een iegel. Hoort u het, een iegel? Al was er niemand in uw geslacht die de Heere vreest, een iegel, al had ge tegen al de geboden van God uw ganse leven lang gezondigd, al was u 80 jaren oud, al was u de meest verharde zonde, al had u zonde gedaan die nooit iemand anders gedaan heeft, dat een iegel die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal met God vervuld worden, die zal zalig worden, die zal hier het eeuwige leven ontvangen, en die zal straks ingaan in de vreugde des Heeren. Amen. Heere, maak ook aan deze plaats nog vele van die aanroepers van uw naam, die net als de pinksteling het uitroepen wat moeten we doen, opdat we zalig worden. Breid uw koninkrijk op deze pinksterdag toch uit, Heere, en maak uw naam toch groot in het midden van dit volk. Doe wel bij Sion naar uw goede tierenheid, en bouw Jeruzalems muren op. Ja, laat uw naam verheerlijkt worden door ouden en jongen, door dienstknechten en dienstmaagden, opdat uw koninkrijk vol wordt, waarin gij de roem tot in alle eeuwigheid zult ontvangen, omdat gij het gedaan hebt. Amen. Slotzang der gemeente is uit Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aangeneer. En uw naam ter ere leven, gij zijt groot en hoog verheven. Gij doet duizend wonder heen, gij zijt God. Ja, gij alleen. Het vijfde vers van Psalm 86 is onze slotzang.
Thank you. geliefde gaat om één in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.